Goedemorgen, mijn naam is Karsten Rook, voor degene die me niet kent. Ik mag hier namens Mozik 052 spreken vanmorgen. Ik ben zelf ook deel van Mozik. Jacob had het net al even over de 40 dagen tijd. De tijd van 40 dagen voorafgaand aan het lijden en sterven van Jezus. En we zien in de Bijbel verhalen. Dankjewel. We zien verhalen in de Bijbel over die tijd die voorafgaand aan de tijd dat Jezus gaat lijden en sterven in Jeruzalem. En vandaag willen we inzoomen op zo'n verhaal. Het is misschien een heel bekend verhaal voor je. Het verhaal wat je misschien al honderden keren gehoord hebt in de kerk. Misschien al kent van de kinderbijbels van jongens af aan. Maar misschien zit je hier vandaag en heb je het nog niet zo vaak binnen laten komen. En misschien is het wel nieuw voor je. In ieder geval wil ik met jullie lezen Lucas 19, vers 1 tot 10. En daar staat: Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te zien. Te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Lucas is de schrijver van dit gedeelte. En als je Lucas zou zien als een soort schilder, dan pakt hij een canvas erbij. En dan schildert hij eerst de achtergrond. En de achtergrond in dit geval is een hele donkere achtergrond. De stad Jericho. Ik weet niet of je de verhalen uit de kinderbijbel nog kent van de stad Jericho. De stad die door God zelf in de handen van de Israëlieten is gegeven. De stad die door Jozua werd veroverd. Maar het is ook de stad zelf die door dezelfde Jozua werd vervloekt. En al generaties lang is Jericho de stad die vervloekt is. De stad die in puin lag en de stad die niet herbouwd had mogen worden. De stad die niet mocht bestaan. En het volgende wat eigenlijk opvalt is dat Lucas, de schrijver, die neemt wel heel veel tijd en introductie om Zacchaeus voor te stellen. Zacchaeus wordt geïntroduceerd als een tollenaar. Nou, om toch even iets van, en misschien heb je het al vaker gehoord, om iets van perspectief te laten horen, is dat een tollenaar was iemand die belasting inde namens de Romeinse bezetter. In die tijd was het land Israël was bezet door de Romeinen. En tollenaars stonden erom bekend dat ze het niet zo nauw namen met hun afdrachten en dat ze nogal oneerlijk te werk gingen. En dat ze meer achterover drukte aan belasting dan dat ze moesten heffen. Oftewel, een tollenaar stond gelijk aan een afperser. En daarnaast werd een tollenaar ook als onrein gezien door zijn eigen volk, door zijn zondaar. Omdat de Joden niet was toegestaan in die tijd om samen te werken met een vreemde mogendheid, met een bezetter in dit geval. Je werd als een onrein iemand gezien, als een outcast. Maar blijkbaar vindt Lucas het ook nodig om nog te vermelden dat hij een hoofdtollenaar is en ook erg rijk. En soms lees je het in andere vertalingen, staat er iets anders genuanceerd, maar erg rijk ligt wel heel erg de nadruk op. Met andere woorden, denk ik daar zo eens over na, stond Zacchaeus aan het hoofd van een enorm imperium eigenlijk, van tollenaars. Had allerlei mensen onder zich die die opdrachten gaf, jij gaat zoveel afpersen, dat is jouw doelstelling voor dit jaar. En zorg dat jij met genoeg terugkomt en dat moet allemaal bij mij belanden. Dus hij had een zorgvuldig opgebouwd imperium van tollenaars die iedereen afpesten, maar weer zoveel en weer net niet te veel. Want als het net te veel zou zijn, zouden de Romeinen opstand krijgen. En daar hielden de Romeinen niet van. Dus het was precies genoeg om mensen af te persen, zodat ze niet in opstand kwamen. Maar het was in ieder geval meer dan genoeg voor Zacchaeus. Want er bleef bij hem letterlijk veel aan de boom hangen. Dus hij werkte in een soort delicate balans van, hij was belastingvaststeller, degene die de beschikking stuurde. Maar tegelijk ging hij het ook innen. Met behulp van zijn eigen privéleger eigenlijk. Zijn eigen Romeinse legertje wat hij mocht gebruiken om naar de mensen toe te gaan. Zacchaeus hulde letterlijk met de bezitter. Misschien zouden we hem een NSB'er noemen zelfs. En hij was gewoon erg, hij was er ook nog eens erg succesvol in. Dus hij was gewoon smerig rijk eigenlijk. En Zacchaeus wordt verder beschreven als een klein iemand. En als in die tijd iemand als klein werd beschreven, dan bedoelde ze ook dat hij niet alleen kort was en klein, maar eigenlijk dat hij ook qua voorkomen ook niet zoveel voorstelde. Dus het was geen indrukwekkende persoonlijkheid, zullen we zeggen. Als iemand groot was, dan werd hij ook niet alleen groot, maar werd hij ook als indrukwekkend beschreven. Dus hij is eigenlijk een soort een klein mannetje, wat eigenlijk niet zoveel indruk maakt. Misschien een beetje een soort hobbit eigenlijk of zo. En misschien kun je dat een beetje een plaatje van verzinnen. Maar hij kan zich dus letterlijk ook niet een weg banen door de menigte. Wat hij graag wil. En het volgende wat mij wel persoonlijk opviel is, blijkbaar heeft Zacchaeus, terwijl hij daar in zijn beroep zit en in de plek woont waar hij is, heeft hij toch, hij heeft gehoord over ene Jezus en hij wil hem graag zien. En hij is ook bereid daar heel ver voor te gaan, want hij kan dus niet door de menigte komen vanwege zijn voorkomen, vanwege zijn hobbit bestaan. En dus rent vooruit en klimt in een boom. En dat lijkt wel een soort heilig moeten of zo uit. Is het een verlangen? Het is in ieder geval een gretigheid, een eagerness die heel erg opvalt. En dan komt er het moment dat het verhaal zich afspeelt, we hebben het gelezen net, is dat Jezus hem herkent en hem roept. En dan gaat hij uiteindelijk, gaat Jezus bij Zacchaeus eten en tijdens die maaltijd gebeurt er ook nog weer van alles. Dan gaat Zacchaeus ineens staan en dan roept hij van alles over wat hij gaat doen. Nou, wat is die Zacchaeus precies aan het doen? Wat beweegt hem? Wat is zijn drijfveer? Wat we in ieder geval weten, is dat Zacchaeus al lange tijd woont in de stad Jericho. Jericho, de vervloekte plek. De plek waar geen goeds vandaan komt. De plek waar tegenslag op tegenslag zich al generatie voordoet. De plek waar je eigenlijk niet wil zijn. Ik weet niet hoe je hier vandaag zit, maar misschien herken je dat in je eigen leven. Ik herken het wel. Dat je op een plek bent in je leven waar de klappen vallen. Waar je tegenslag hebt. En dat je net denkt, ik ben er weer, volgt er weer een klap. Een plek zonder perspectief. Een plek zonder hoop. We hebben al gezien dat Zacchaeus een afperser is. Een landverrader. En samenwerk met de vijand. Hulp met de vijand. Hij is al lang geleden besloten dat hij zijn morele grens overgestoken is. En zich verrijkt ten koste van anderen. En onder zijn Joodse stadsgenoot wordt hij gelijkgesteld aan een publieke zondaar. Een onreine is hij geworden. Uitgespuugd en uitgekotst vanwege de keuzes die hij gemaakt heeft. En dan staat hij dan. Eenzaam en alleen. En je proeft het in de reactie van de menigte als ze zeggen, als Jezus bij hen naar binnen gaat en zeggen, kijk, wat een verontwaardiging zie je daar. En je proeft het in de hele atmosfeer. Je bent ongewenst. Hij is ook ongezien. Klein van stuk, geen indrukwekkend uiterlijk. En makkelijk, letterlijk, makkelijk over het hoofd te zien. Het lijkt wel een soort van diepe motivatie te zijn van Zacchaeus. Om zijn waardering en zijn erkenning te halen uit wat hij doet. Uit zijn grote, rijke imperium wat hij opgebouwd heeft van geld, belastinggeld, bloedgeld van anderen. Misschien heeft hij er wel een groot paleis van gebouwd, misschien een groot huis. Het lijkt wel als ze alles schreeuwt, zie mij, zie je mij wel. Ik zal zorgen dat ik gewaardeerd word om mijn geld en mijn bezit. En als we heel eerlijk zijn, herkennen we dat soms ook niet. In ons eigen leven. Dat we erkenning en waardering halen. Proberen te halen uit de dingen die we doen. Om gezien en gekend te worden. En geaccepteerd te worden. En daar staat Zacchaeus dan. Onrein, ongewenst en ongezien. Te klein van stuk om zich in de menigte te mengen. En hij klimt in een boom om Jezus te zien. En ergens voel je het in het hele verhaal. Hij is op de bodem van zijn bestaan beland. Wat is mijn rijkdom echt waard? Wat is het werkelijk waard? Mijn imperium, mijn koninkrijk wat ik gebouwd heb, ten koste van anderen. Misschien wel op het bloed van anderen, wie zal het zeggen? Die Romeinen gingen niet zachtzinnig te werk. Mijn geld en rijkdom kan nooit de leegte van binnen verhullen. En als we naar onszelf kijken, als je naar jezelf kijkt. Welk zorgvuldig opgebouwd imago of likes of carrière heb je naar buiten toe? En ziet het er allemaal mooi uit, maar ervaar je van binnen diepe leegte. We begonnen het verhaal vandaag met het donkere canvas, wat Lucas schildert. En het mooie van een donker canvas is dat er hoeft maar een wit puntje op te staan die alle aandacht naar zich toe trekt. Het is net als met een donkere ruimte, waar maar één kaars hoeft te branden om het duister te verdrijven. En dat is ook hier het goede nieuws. En dat is ook in het geval in het leven van Zacchaeus. In zijn diep, donkere en duister bestaan kan het kleinste licht al het duister en het donker verdrijven. Want we zien dat Jezus, dat Zacchaeus, klein en ongezien als hij is, vooruit rent en in een boom klimt. En daar wacht tot Jezus voorbij komt. Jezus stopt. En ziet Zacchaeus. En noemt hem bij zijn naam, zonder dat Zacchaeus zich eerst voorgesteld heeft. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Met andere woorden, ik ga vandaag bij jou eten. Hij is van het ene moment wordt hij gezien en gekend. Ondanks zijn keuzes en zijn gedrag. En dit is waar Zacchaeus ten diepste naar verlangt. Dat is waar we als mensen ten diepste naar verlangen. Om gezien en gekend te worden. En hoe je hier vandaag ook zit. Welke achtergrond, welke vervloekte plaats of welke plaats van duisternis je ook vandaan komt. Of hoe je leven, hoe donker het ook is. Of welke keuzes je ook gemaakt hebt in je gedrag. Of verkeerde keuzes, ten koste van anderen. Jezus ziet je. De band mag al naar voren komen. Zacchaeus. De reactie van Zacchaeus is bijzonder. Zacchaeus ontvangt Jezus met vreugde. En ze gaan samen eten. En eten is in die tijd een teken van acceptatie en verbondenheid. En we hebben net met elkaar de maaltijd gedeeld. We hebben net het brood en de wijn die Jezus ons aanreikte, hebben we genomen, gedronken. En zijn diepe verbondenheid met hem hebben we gevierd. En je mag je beseffen dat je geaccepteerd en gekend bent door hem. Maar tijdens die maaltijd staat Zacchaeus op en hij zegt: ik geef de helft van mijn bezit weg en ieder die ik afgeperst heb, iedereen, vergoed ik 4 keer. Maar ik heb ze even snel zitten rekenen. Maar volgens mij ging die hartstikke viert. Hij haalt niet langer erkenning uit zijn rijkdom en zijn bezit. Hij doet er letterlijk afstand van. Hij doet afstand van zijn zorgvuldig opgebouwde imperium. Hij laat alles vallen. Want gezien worden, gekend worden bij zijn naam en aanvaard worden door Jezus zelf, geeft hem een nieuw doel en een nieuw perspectief in zijn leven. En misschien zit je hier vandaag en ervaar je ook dat je het verlangen hebt om misschien wel opnieuw gezien, gekend en geaccepteerd te worden door Jezus. En verlang je naar dicht bij hem te zijn. Zullen we samen bidden? Machtige God, lieve Vader, Jezus, dank u wel dat u ons ziet. Dat het niet voor u niet uitmaakt van welke donkere plek we komen. Of hoeveel donkere plaatsen er in ons leven ook zijn. Hoeveel tegenslagen, hoeveel verdriet, hoeveel pijn. En het maakt u ook niet uit welke keuzes we gemaakt hebben in het verleden. En hoe we gezien worden. En hoe we hunkeren naar erkenning. En om gezien te worden. Heer, u geeft het. Om bij u te zijn, Heer, is de hoogste plaats, hebben we gezongen. En Heer, ik bid dat als er iemand is vandaag die verlangt om u opnieuw centraal te zetten in het leven. Om te breken met het leven wat hiervoor was. Heer, dan bid ik op dit moment dat de Heilige Geest dat zal laten zien. En strek je uit, opnieuw, of voor het eerst, naar Jezus. Want u houdt ons zo dichtbij. En u laat me nooit meer gaan. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. Amen.